Het te lezen schriftgedeelte, gemeente, door het tweede versen 1 tot 13, vormt ook weer de tekst voor de prediking van deze morgen in het kader van een serie preken over dit Bijbelboek. We lezen Gods woord, onze tekst. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen van het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi: laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar: ga heen, mijn dochter. Zo ging ze heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En ziet, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers: de Heere zij met u. En zij zeiden tot hem: de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen die over de maaiers gezet was: van wie is deze jonge vrouw? En de jongen die over de maaiers gezet was antwoordde en zeide: deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En ze heeft gezegd: laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen, achter de maaiers. Zo is ze gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zei de Boas tot Rut: hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult ge van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel ze op haar aangezicht en boog zich ter aarde en ze zeide tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij mij kent, dat ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man. En hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt en terwijl gij naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk één uw dienstmaagden. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. Gemeente des Heren, wat heb ik nou nog? Nou heb ik niks meer over. Dat zijn van die uitdrukkingen die de meesten van ons waarschijnlijk wel kennen. Omdat we iemand ontmoeten die dat tegen ons zei. En ze zullen er ook wel in ons midden zijn die dat zelf wel eens een keer gezegd hebben. In radeloosheid en in uitzichtloosheid en in moedeloosheid en in wanhoop. Wat heb ik nou nog? In een situatie waarin we zo gericht waren op het verlies dat we geleden hadden, dat we geen oog meer hadden voor wat er ons was overgebleven, voor ons gevoel waar we alles kwijtgeraakt. En u weet ook wel, misschien uit uw eigen ervaring of omdat u dat ontdekte toen u met een ander probeerde wat te spreken, dat het in zo'n situatie ook niet zoveel helpt wanneer u en ik tegen die ander zeggen: ja, maar je hebt toch nog. Want we ontmoeten Naomi op die manier aan het slot van hoofdstuk 1. Naomi die haar man is kwijtgeraakt en die haar zonen is kwijtgeraakt daar in Moab, waar ze dachten het leven te vinden, maar waar ze een compleet familiekerkhof achterlaat. En zulke mensen worden heel erg ongevoelig vaak voor dingen die een ander aandraagt. Want we hadden tegen die Naomi wel kunnen zeggen: Naomi, je hebt God toch nog. Rut heeft immers gezegd: uw God. Of is dat niet zo? God jouw God is. Maar in gedachten zag je dan Naomi de schouders al ophalen. Zeg, een achterhand van de Heer is tegen mij uitgestrekt en de Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. Dan ben ik weer uitgepraat. En je zou tegen Naomi hebben kunnen zeggen, ja maar Rut dan. En dan zie je er opnieuw de schouders ophalen en dan zegt ze, ach dat arme kind, wat kan dat nou eigenlijk? Ik heb tegen haar gezegd, ga nou toch terug naar je eigen moeder, want in Kanaan is voor jou niks te beleven. Dat vind ik alleen maar een veel grotere zorg. U weet misschien wel uit uw eigen ervaring dat in zo'n situatie alleen de Heere maar voor een doorbraak kan zorgen. De Heere die je er aandacht voor vraagt wat je nog hebt, wat Hij je nog laat, wat Hij je nog wil schenken. En dat is nou het begin van Rut 2, gemeente. Want ik weet niet of u dat opgevallen is, zeker wanneer u de beide vorige preken hebt gehoord, en anders moet u Rut 1 nog maar eens een keer goed nalezen. Dat tweede hoofdstuk nou zo prachtig begint met te zeggen, Naomi nu had. En ze zei dat ze niks meer had. Nou, vanaf het begin in hoofdstuk 2 is het duidelijk, gemeente, dat de Heere daar kennelijk anders over denkt. En dat de Heere er aandacht voor vraagt dat ze nog wel terdege wat heeft. En wat heeft ze? Ze heeft een bloedvriend, familie van haar mans kant. En op het moment dat die uitdrukking gebruikt wordt, dan denkt een Israëliet die de Bijbel een beetje kent onmiddellijk aan de wet die God gegeven heeft op de lossing, waarin een familielid verplicht was de schulden van zijn verarmde familie te betalen en het land van het land vervreemde familie weer aan hen terug te geven. Ja, zelfs in een bepaalde situatie, voor zover het in zijn vermogen lag, ervoor te zorgen dat een kinderloos gestorven familielid toch nageslacht zou krijgen, door hem bij de weduwe verwekt. Dus terwijl Naomi zegt, nou heb ik niks meer, ledig heeft mij de Heere teruggezonden, begint de Heere met meteen aan het begin van hoofdstuk 2 te zeggen, zonder dat Naomi dat nog in de gaten heeft, Naomi heeft nog wel terdege wat. Zo'n losser, zoals hij die in zijn wondere goedheid onder Israël gegeven heeft. Te midden van dat volk dat geroepen is niet de weduwe kaal te plukken, omdat ze toch niemand meer heeft die voor haar rechten opkomt, maar juist die rechten van de weduwe te verzorgen. Ze heeft nog iemand. En dat eerste vers, dat zegt meteen al, het is niet zomaar iemand. Boas heet hij. Dat betekent, hij is sterk in kracht. En nadrukkelijk wordt eraan toegevoegd dat hij een man is groot van vermogen. Met andere woorden, een man die machtig is om te lossen. En een man die ook beschikt over de middelen om te lossen. Terwijl Naomi denkt, het is niks meer en het wordt niks meer. Zegt de Heere aan het begin van hoofdstuk 2. En dat moet u goed vasthouden, ik kom daaraan soms nog wel weer op terug. Houd dit vast, er is een losser. Hij kan. Hij wil. En onze kinderen vullen nou natuurlijk al in, en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En dat betekent, gemeente, dat ik vanmorgen een boodschap heb voor mensen die denken het is niks en het wordt ook niks meer. Voor mensen die aan alle kanten menen te zijn vastgelopen. Boodschap van die God, van wie u dat zelf gezongen hebt, of u het met uw hart kon doen, dat weet ik niet. Maar het is wel waar, hij kan en wil en zal, in nood zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. We gaan samen luisteren naar de boodschap van onze tekst, waarin we horen: de Heere leidt Rut naar de akker van Boas de Losser. En we zien, zo geeft hij haar brood in haar armoede. En in de tweede plaats troost in haar verdriet. De Heere leidt Rut naar de akker van Boas de Losser. Zo geeft hij haar brood in haar armoede. Zo geeft hij haar troost in haar verdriet. De vorige keer, gemeente, en ik probeer de draad maar weer een beetje op te vatten en tegelijkertijd diegenen mee te nemen die van vakantie terug zijn gekomen en die nou weer moeten proberen te ontdekken waar het over gaat. De vorige keer hebben we gezien dat er in de richterentijd, die hele donkere tijd in Israël, waarin Israël in de zonde leeft en de mensen, ook als ze nog godsdienstig waren, toch heel sterk deden wat goed was in hun eigen ogen, de Heere een hongersnood gaf. En we hebben elkaar eraan herinnerd dat een hongersnood in zo'n situatie maar geen toevalligheid is, maar een oordeel van de Heere over een volk dat naar hem niet luistert. En tegelijkertijd een roepstem van die barmhartige en genadige God, die niet wil dat dat volk op eigen wegen het verderf en de ondergang tegemoet gaat, en die met alle klem en kracht roept: wend u naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Maar we hebben ook gezien dat Elimelech, een op zichzelf behoorlijk godsdienstig man, die ook rekening wilde houden in verschillende opzichten met de wetten van de Heere, met zijn gezin had geprobeerd om dat oordeel van God te ontvluchten, dat hij er niet mee naar God toe was gevlucht, dat hij zich niet verootmoedigd had en had gezegd: Heere, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, uw oordeel rust op de allerbeste wetten, maar nu vergeef ons en bewijs ons uw genade. Maar dat hij met zijn jongens en met zijn vrouw de benen had genomen voor die God die oordeelde en een thuiskomen had gezocht in Moab, over de Jordaan ten zuidwesten van de Dode Zee, daar waar wel eten in overvloed te vinden was. Maar we hebben meteen tegen elkaar gezegd, het is duidelijk dat dit een eigen gekozen weg is. Een weg van een mens die probeert voor God op de loop te gaan en die, zoals ieder mens die dat probeert, vroeg of later achterkomt dat dat niet lukt. En wat was het een tragisch verloop geworden. Terwijl de man in Moab het leven zocht, was hij eerst zelf gestorven. En een tijdje later zijn jongens, die inmiddels met Moabitische meisjes waren getrouwd, ook. En er waren drie weduwen achtergebleven, alle drie of zonder kinderen of beroofd van kinderen, te midden van die graven die een bewijs vormden als een mens zijn eigen weg kiest en zijn eigen leven probeert in te richten, dan gaat het altijd verkeerd. Dan is er geen leven en dan is er geen toekomst. Het begin van een weg kan iemand schijnen goed en recht te zijn, maar het einde van zo'n eigen weg voert altijd naar de dood. Maar toen hebben we ook gezien dat, terwijl we zouden verwachten dat op dat moment er een einde kwam aan de geschiedenis van Elimelech en zijn gezin, dat er ineens te midden van die graven in Moab een lichtstraal vanuit de hemel was gevallen, boodschap van de barmhartige God die doorklonk in de doodsvelden van Moab. De Heere heeft zijn volk, zijn zondige volk, bezocht en heeft het opnieuw brood gegeven. Er groeit een oogst op de akkers van Bethlehem en van Israël. Er is leven en toekomst voor het volk waarover God zich ontfermt. En we zagen dat die boodschap Naomi in beweging had gezet en dat die boodschap als het ware als een magneet Naomi had teruggetrokken naar het volk waartoe ze behoorde en naar de God van dat volk, die ze had proberen te ontvluchten, die ze niet begrijpen kon, tegenover wie ze ook met gebalde vuisten stond en die ze toch niet missen kon. En in gezelschap van een van de beide schoondochters, Rut, dat heidinnetje uit Moab, was ze teruggekomen in de velden van Ephrata, met dat meisje dat dwars door die oordelen van God heen en dwars door die opstandigheid van de schoonmoeder heen toch zoiets gezien had van de dienst van de God van Israël en van die God zelf, dat ze gezegd had, daar wil ik bij horen. Een onberouwelijke keuze had ze gemaakt. En zo ontmoeten we ze nu, gemeente, daarmee ben ik aan het begin van onze tekst, zo ontmoeten we ze nu in Israël, te midden van dat volk waarvan de Heere heeft gezegd dat hij daar wil wonen en waaraan de Heere opnieuw zijn gunsten toont in een tijd dat de akkers juichen en spreken van de nieuwe blijken van die gunst en van Gods barmhartigheid, die roem tegen een welverdiend oordeel. En dat is op zichzelf al fijn, gemeente, want op een bepaalde manier kan je zeggen, dan is Rut samen met Naomi toch op de plek waar ze wezen moet, maar ze is er nog niet. En blijkbaar is er in Bethlehem wel een woning voor haar beschikbaar. Misschien is dat wel de oude woning geweest, ze waren immers meteen al van plan om zo spoedig mogelijk terug te keren. En ze hadden misschien wel tegen de buren gezegd, kijk er maar een beetje naar. En ze hadden de deur met wat planken dichtgetimmerd, zodat ze de zaak alleen maar hoefden open te breken en schoon te maken na al die jaren. En toen hadden ze een dak boven hun hoofd en een plek om het hoofd 's nachts neer te leggen. Maar u weet wel, gemeente, een mens kan wel een dak boven zijn hoofd hebben en die kan wel een plek hebben om zijn hoofd neer te leggen, maar als er geen brood op de plank komt, dan ga je nog dood. En die beide vrouwen, die moeten weer deel krijgen aan de erfenis die God voor zijn volk heeft weggelegd, en anders is er voor hen nog geen toekomst. Wel nu, gemeente, wat dat eerste betreft, komen ze precies op het goede moment Israël weer binnen. Het is immers, staat aan het einde van het vorige hoofdstuk, het begin van de gerstenoogst. Misschien dat Rut die gewoonte vanuit Moab wel gekend heeft. Misschien ook dat Naomi, die goed thuis blijkt te zijn in de schriften en in de wetten die Mozes aan het volk gegeven heeft, haar verteld heeft over de Heere die de boeren in Israël de opdracht had gegeven om de randen van het land niet af te maaien, maar die te laten staan voor de armen en voor de vreemdelingen, en ook de garven die vielen te laten liggen en de aren die daar bleven liggen achter te laten met het oog op de armen die zelf geen inkomen hadden. Maar in elk geval, het duurt niet zo lang na de terugkomst in Bethlehem, of we zien Rut op een vroege morgen de deur van het huis en de poort van de stad uitgaan met de bedoeling om aren te gaan lezen, aren te gaan rapen op het land van iemand die haar daar toestemming voor zal verlenen. En zo komt Rut, zegt onze tekst, op de akker van Boas. En wij weten inmiddels uit dat eerste vers van ons teksthoofdstuk, gemeente, dat die Boas een familielid is van Elimelech, haar schoonvader. En wij weten vanuit de Bijbel van die wet van de lossing, waarbij een familielid verplicht kan zijn het op te nemen voor zijn verarmde familie. En dat betekent, gemeente, en dat mag ik van u verwachten, dat u op datzelfde moment dat u dat leest, dat Rut de akker van Boas opstapt, dat u overeind schiet in uw bank en dat u op het puntje van uw bank gaat zitten, omdat u denkt, nou gaat het gebeuren. En omdat u vanaf het begin al aanvoelt welke kant het nou toch wel op moet gaan. En dat mag natuurlijk wel, en de Bijbel geeft daar ook wel wat aanleiding toe, gemeente, door dat eerste vers er zomaar eventjes los tussenin te laten staan. Als u maar wel onthoudt dat het zo bij Rut bepaald niet het geval is geweest. Want wat lezen we in onze tekst? Dat ze bij geval op de akker van Boas. Dat ze bij geval op de akker van Boas terechtkomt. Nou zegt de jongen in de kerk, daar snap ik niks van, dominee. Mijn moeder heeft me altijd geleerd, toeval bestaat niet. En nou staat het hier nota bene in de Bijbel. Is het dan niet zo dat de mens wikt, maar dat God beschikt? Ja, zeker, natuurlijk.
Van de kant van de mensen althans. Naomi heeft er nooit meer aan gedacht dat ze een familielid van haar manskant hand had die Boas heette. En ze heeft er zeker niet aan gedacht dat die Boas de losse van de familie zou kunnen worden. En Rut, ja, Rut wist er eenvoudig niks van. Waarom komt Rut op die akker van Boas, gemeente? Ja, bij toeval. Dat liep nou een keer zo. Misschien was dat wel de eerste akker die ze tegenkwam toen ze de poort van Bethlehem uit was, dat ze dacht, laat ik hier maar beginnen. Misschien was dat de akker waarop ze net waren begonnen met de gerstenoogst, zodat ze dacht, hier kan ik misschien wat vinden. Misschien waren er ook wel anderen waarvan ze ontdekten dat die op dezelfde manier het land opgingen en ze dacht, laat ik me daar maar bijvoegen, want waar er meer naartoe gaan, daar is blijkbaar wel wat te halen, wie zal het zeggen? Achteraf zien. En aan het einde van ons teksthoofdstuk gaat er iets van dagen voor Naomi. Dat het de Heere was die Rut naar de akker van Boas leidde. Maar daar heeft Rut op die morgen niks van aangevoeld, gemeente. Toen ze aarzelend haar voeten zette op dat stuk land waarvan ze op dat moment dacht. Misschien jagen ze me wel weg als een vreemde. Moabitisch. Dan kan ik het niet laten, gemeente, om toch maar een beetje lijnen alvast te trekken en zeggen, zo gaat het nou zo vaak in het leven van mensenkinderen. Dat je achteraf een stuk leiding van de Heere ontdekt. Vooraf was je er misschien wel mee bezig geweest. Vooraf had je misschien ook wel eens gedacht, het zit zo en het zit zo. En achteraf ontdekte je, zo leidt de Heere nou in zijn wijsheid. En achteraf zeg je, zoals het aan het slot van dit boek zo prachtig ruist door de verzen heen, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Maar goed, voorlopig is het dus voor Rut eigenlijk een kwestie van, nou ja, ik kwam daar terecht. En dan blijkt dat ze tegelijkertijd al goed terecht is gekomen in die zin dat ze daar onmiddellijk toestemming krijgt en dat ze daar ijverig aan het werk gaat om op te rapen wat anderen laten liggen. En dat is zwaar werk geweest, gemeente. Want die akker van Boas, dat was niet een geplaveide asfaltweg waar je makkelijk een beetje overheen kunt kuieren. Die akker van Boas, die staat zeker daarachter de maaiers vol met van die harde, stekelige stoppels. En ik weet niet of u het wel eens geprobeerd hebt om daar tussendoor te lopen, maar dat is geen sinecure. En je krijgt nogal eens een keer een kras op je been. En je jurk die blijft nogal eens een keer hangen aan die half afgesneden halmen. En het is nederig werk, want het is uiteindelijk het werk van iemand die van de bedeling moet leven, van wat een ander per gratie voor je laat liggen. Maar ze doet het volhardend en ijverig, want straks zegt de bedrijfsleider van Boas, ze blijft niet in huis zitten. Ze gunt zich geen rust. En ik vraag u, ziet u haar gaan daarover die akker van Boas? Ze gaat niet als een rechthebbende, zoals vandaag mensen soms naar de sociale voorzieningen stappen en zeggen, meneer, daar heb ik recht op. Dat leert onze samenleving ons ook. Zo had ze uiteindelijk naar die bedrijfsleider kunnen stappen en kunnen zeggen, de Heere zegt dat de armen en de vreemdelingen het recht hebben om de aren. Meneer, daar heb ik recht op. Dat leert onze samenleving ons ook. Zo had ze uiteindelijk naar die bedrijfsleider kunnen stappen en kunnen zeggen, de Heere zegt dat de armen en de vreemdelingen het recht hebben om de aren te lezen, dus daar kom ik nou hier maar eens doen. Maar wat doet Rut? Dat is ook zo'n mooi trekje, gemeente. Ze vraagt beleefd om toestemming. Zoals een mens die op zijn plaats is voor God. Die komt met zijn eisen, die komt met zijn rechten. Omdat hij zegt, elke recht is een genaderecht. Terwijl hij toch met vrijmoedigheid zegt, Heere, u hebt toch gezegd dat dat mocht. En ze loopt daar op een afstand van de maaiers en van de binsters, want daar hoort ze niet bij. Dat zijn degenen die op het land horen.
Zij zijn arme. En haar hele houding laat zien dat ze dat inderdaad ook wil zijn. En ze is een vreemdeling. En het woord dat ze straks tegenover Boas gebruikt, gemeente, is niet het woord van een vreemdeling die tegelijkertijd ook bepaalde rechten heeft. Maar is het woord dat spreekt van een vreemdeling die rechteloos is. Je zou kunnen zeggen, wat iemand eens een keer heeft geschreven, een heilige asielzoekster. Die alleen maar de handen op kan houden. Die kan zeggen, als je hem over de grens zegt, dan heb ik niks te zeggen. Maar terwijl ze als een arme en als een rechteloze vreemdeling daar over het land loopt, speuren haar ogen, kromt zich haar rug, grijpen haar handen naar wat daar ligt, waarvan de Heere heeft gezegd, dat is nou het recht van de armen, om dat te pakken, om dat te nemen, om dat mee te nemen naar huis en daarvan te leven. Brood voor de honger, genadebrood. En het geringe is niet gemin, niet te min, en het kleine dat veracht ze niet. Dit is haar deel in het leven gegeven van die God onder wiens vleugelen ze is komen schuilen. En dat de zon ondertussen brandt op de akker waarop de stoppels overeind staan, dat deert haar niet. Zo zoekt ze het leven dat de Heere haar wil schenken. Als je dat nou zo ziet, gemeente, dan bent u het met me eens dat er toch iets heel liefelijks zit in deze hele geschiedenis, met alle tragische wat daarachter zit. Maar dan kan ik me tegelijkertijd voorstellen dat iemand dus een keertje op zijn klok kijkt en denkt, dominee, wij zijn niet in de kerk gekomen om een plaatje te bekijken, hoe mooi dat plaatje ook is, Ruud Aren lezend achter de maaiers. En we zijn niet gekomen om naar een verhaaltje te luisteren, hoe ontroerend dat ook is. We zijn gekomen om een boodschap mee te krijgen. En wat is nou de boodschap van dit gedeelte? Wat is nou het geestelijke onderwijs? En als we daarna zoeken, gemeente, dan nodig ik u uit om eerst nog een keer te letten op dat eerste vers van ons teksthoofdstuk. Waar zo nadrukkelijk staat dat die Boas een familielid is van Elimelech, met andere woorden dat een man is die door de Heere geroepen zou kunnen worden om als losser op te treden en de schulden van zijn verarmde familie te betalen en zijn familie die het land is kwijtgeraakt weer in het bezit te stellen van het vaderlijke erfdeel. En zelfs volgens de wet op het leviraatshuwelijk geroepen kan worden om de kinderloze weduwe te huwen en zo onder Gods zegen kinderen bij haar te verwekken die op naam van haar overleden man komen te staan, zodat dat geslacht toekomst zal hebben in de eeuw van de Messias. En dat is in elk geval duidelijk, gemeente, dat moet u ook maar goed onthouden. Het gaat erom dat Rut hem ontmoet, zodat ze rust zal vinden voor haar ziel. En zodat er leven en toekomst zal zijn voor dat getroffen geslacht van Elimelech. En als u dan de boodschap wilt verstaan, gemeente, dan moet u met mij achter die Boas David alvast zien. De achterkleinzoon van Boas en Rut straks. De man op wie dit Bijbelboekje uitloopt, de man van wie de Bijbel zegt, dat is de held bij wie God hulp heeft beschoren voor zijn arme en ellendige volk. En dan moet u, en dat doet u misschien op dit ogenblik ook wel, achter David alvast zien oplichten de gestalte van de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, de Goël, de losser, die door God gegeven is om zijn volk te verlossen uit het grootste kwaad en hen te brengen tot het hoogste goed. En als u zo het raam van de boodschap gaat zien, gemeente, dan gaat u tegelijkertijd de heerlijke boodschap verstaan. Want dan is het eerste wat we ontdekken dat de Heere Rut brengt op de akker van Boas. En dan zien we die akker van Boas, dat is het beeld van de gemeente waar de Heere brood geeft voor een hongerig hart. En als u dan de tekst nog eens even doorleest, wat ziet u dan een prachtige trekken van die gemeente naar Gods bedoeling? Als u allereerst eens let op de onderlinge verhoudingen die daar op die akker zichtbaar worden tussen Boas, de baas, en het personeel dat daar aan het werk is. Moet u eens letten op de manier waarop ze elkaar groeten. Hoe diep die baas en zijn personeel ervan overtuigd zijn dat ze samen afhankelijk zijn van de zegen des Heren. Dit zijn geen mensen die zeggen, de oogst is goed, we hebben het voor elkaar en onze schuren worden vol, wie doet ons wat? En dat ze er samen van overtuigd zijn dat het uiteindelijk erom gaat dat de Heere zelf met hen is. En dat ze dat daar op die akker zullen kunnen zingen. De Heere, de God van het verbond, weet u wel. Die trouw houdt en eeuwig leeft. Die nooit laat varen het werk van zijn handen. Ze van die God daar kunnen zingen. Hier woont hij zelf. Hier wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. En een volgend trekje, gemeente, dat is dat op zo'n akker een arme ziel niet wordt weggejaagd. Dat mocht ook niet van de wet van de Heere. De Heere had gezegd, ge zult de armen toelaten en de rechteloze vreemdeling om de aren te lezen achter de maaiers. Maar ja, er mocht in die tijd zoveel niet, wat ondertussen wel gebeurde. En als je bepaalde woorden in ons teksthoofdstuk leest, dan krijg je de indruk dat het ook in Bethlehem wel eens gebeurde, dat de mensen zo iemand van het land afstuurden, fort jij, tot de laatste aar wil ik zelf hebben. En op deze akkergemeente wordt een kwetsbaar mens als deze jonge vrouw niet lastiggevallen en niet beschadigd. Dat mocht ook niet. Maar er gebeurde in die tijd zoveel wat niet mocht. Het is niet voor niks geweest dat Boas, die zijn personeel, die zijn jongens vooral gekend heeft, tegen die jongens zegt, je blijft met je vingers van dat meisje af, hè. En kijk ervoor uit wat je tegen haar zegt. Want ik wil niet dat je haar pijn doet en dat je haar beschadigt. En op deze akkergemeente hebben ze de mededeelzaamheid lief. Want dat blijkt uit wat Rut allemaal ontvangt, dat ze mee mag delen van wat de anderen straks gaan eten. Dat ze mag putten van het water dat er voor de knechten en voor de meisjes klaar staat. En dat er royaal en overvloedig op het land ligt wat ze mag oprapen. Als een machtige nodiging, gij die geen geld hebt, komt, eet. Rut was aan het goede adres op de akker van Boas gemeente. En dat ontdekte ze al toen ze op haar vraag of ze daar aren mocht lezen te horen kreeg. Zeker, mevrouw, hier is brood te vinden voor een arme en voor een hongerige. Trekt u nou de lijnen maar door, gemeente. Is dat het beeld van onze gemeente? Lijkt onze gemeente op de akker van Boas in onze tekst? Dat is natuurlijk geen vraag die ik alleen aan u stel. Dat is zelfs geen vraag die ik allereerst aan u stel, gemeente. Want dat is allereerst de vraag of hier inderdaad brood te vinden is. Voedsel voor een arme. Leven voor een mens die zonder dat voedsel geen toekomst heeft. En u hebt groot gelijk als u zegt, dat is allereerst een vraag voor de kerkenraad. En in het midden van die kerkenraad is dat allereerst een vraag voor de man die dat brood heeft uit te delen in opdracht van de grote landeigenaar. Dat mag hier niet gebeuren, gemeente, dat hier stenen voor brood worden gegeven. Op het moment dat dat gebeurt, moet u in de benen komen. En dan zou het inderdaad kunnen zijn dat je zegt, nou moet ik met mijn kinderen maken dat ze wegkomen, want van stenen kunnen ze niet leven. En dat mag hier niet gebeuren, gemeente, dat hier van een arme een te hoge prijs wordt gevraagd, zodat die arme zegt, ja dat brood dat aangeboden wordt, daar kan ik van zijn levensdagen niet bij. De gemeente zal zijn als de akker van Boas. En als daar een arme komt om aren te lezen achter de maaiers, Dan zal ze te horen krijgen als het goed is. Hier is brood voor een hongerig hart. Genadebrood. Te krijgen om niet. En als er vanmorgen hier iemand zit die zegt, ik heb niks meer om te betalen. Als er vanmorgen hier iemand zit die tot de bedelstaf is gekomen in geestelijk opzicht. Dan hoop ik dat zo iemand dat vanmorgen voor het eerst of opnieuw ontdekt. Hier is brood des levens, de Heere Jezus Christus. En hij wordt aangeboden uit genade om niet. Kijk, en dan kun je natuurlijk die andere vragen ook nog stellen, gemeente. Dan wordt hier toch niemand weggejaagd. Die het om dat brood des levens te doen is. Want dat zou erg zijn. En dan wordt hier toch niemand beschadigd. Die om dat brood des levens komt en die zegt, is er voor mij misschien alleen maar kruimels die vallen van de tafel. En die meestal bestemd zijn voor de hondjes. Is het er voor mij te vinden? Hebben we de mededeelzaamheid, lief gemeente, gunnend. Ook als er hier eens iemand komt bij geval. Een vriend die zegt, nou ja, goed, ik ga een keer met je mee. Iemand die met zijn armoede en met zijn ziel onder de arm hier maar een keer binnenloopt. Misschien wel omdat het de meest dichtstbijzijnde kerk is. Iemand die misschien is aangetrokken door wat hij heeft gezien van het leven van een broeder of zuster, een jongere hier uit de kerk in de buurt. Ik ontdek elke week dat ik meer gezichten leer kennen, gemeente, maar ik weet het nog steeds niet allemaal precies. Het zou best kunnen zijn dat er vanmorgen iemand in de kerk zit die hier bij geval gekomen is. En waarvan ik dan hoop en bid dat hij achteraf ontdekt dat het een wonderlijke leiding van de Heere was die hem juist op deze zondagmorgen hier in de Matthäuskerk bracht. Waar de Heere uit genade geeft. Wat je met al je geld niet betalen kunt. En wat je met al je werken niet verdienen kunt. Brood des levens, de Heere Jezus Christus. Mijn vlees is ware spijs. Mijn bloed is ware drank. Maar nog een lijn, gemeente. Ziet u ook hoe u dan op die akker van Boas moet komen die de gemeente is. Dat zien we als we nog eens eventjes kijken naar Rut die op die morgen de deur uitgaat en die daar die akker opstapt. Waarom doet ze dat? Omdat dat de weg is die het woord wijst aan een arme. Het woord dat zegt, je hebt geen geld om naar de winkel te gaan om brood te kopen. Je hebt geen akker om er zelf voor te zorgen dat er graan groeit. De Heere heeft nog een weg voor je. Om in gehoorzaamheid als een arme te gaan op het land van een ander. En achter de maaiers te bukken en op te rapen. Wat daar aan aren is blijven liggen. De weg van de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. En die zegt dat is het recht van de arme. Dat is een weg die niet meevalt, gemeente. Van nature zijn we niet arm in onszelf. En van nature kan de Heer aan ons niks kwijt. En van nature behoren we net als de gemeente van Laodicea tot die mensen die rijk en verrijkt zijn en die menen dat ze het zelf in de zak hebben en dat ze het zelf in de kast hebben liggen en dat ze er zelf zich best mee kunnen redden. En over het algemeen heb ik de indruk dat u erg trouw in de kerk komt. Dan kan ik dat nog niet precies inschatten. Maar ik vraag me toch soms al wel eens af of er onder ons niet zijn van wie je moet zeggen hun thuiszitten is wel veel. In tegenstelling tot wat er van Rut gezegd kon worden. Ze komen nog alles een keertje niet. En dat is duidelijk een bewijs dat ze geen honger hebben. Dat ze zich niet arm voelen. Iemand heeft eens een keer gezegd, de Heere voedt zijn volk met honger.
Dat is een hele prachtige uitdrukking, gemeente, dat de Heere soms een mens hongerig maakt. En hem laat ontdekken dat hij met al het brood van deze wereld niet te verzadigen is, zodat hij wordt uitgedreven naar het brood dat God geeft. En dat de Heer een rijk mens in zichzelf arm maakt, opdat hij met die armoede tot de Heer zou vluchten en zou smeken om de rijkdom die er is in Christus Jezus, die hij gegeven heeft om armen rijk te maken. Zolang dat het niet het geval is, gemeente, dan blijven we thuis zitten. Maar wat dat gebeurt, dan gaan we uit om Arend te lezen. En dan ontdekken we dat er brood is voor een hongerig hart. En dat er overvloed is voor een mens die alles mist. En dan mag ik zelfs vanmorgen zeggen, gemeente, er gaan zoveel dingen open in zo'n tekst. Eerst dacht ik, ik kan wel over dat hele hoofdstuk preken en daar ben ik al lang van teruggekomen. Maar dan zie je dat machtige dat de Heere zelfs dat wil geven. Armmakende genade. Dat is niet zo leuk als je in de kerk zit en je wilt graag bemoedigd worden en je wordt wat ontnomen. Dat is niet zo leuk als je in de kerk zit en je denkt dat je een rijk christenmens bent. En je wordt tentoongesteld in je armoede. Maar dat de Heere dat nou doet, gemeente, opdat je honger zou krijgen naar het brood des levens. Zeg nou eens eerlijk, dat heeft een mens uit zichzelf toch niet? Ik kan het ook best begrijpen als ouder, als je kinderen tegen je zeggen, ik heb bij dat brood niet zoveel belang, pa. Omdat je dan moet zeggen, mijn kind, dat had ik ook niet. Totdat de Heere me leerde dat ik zonder dat brood doodging. Totdat de Heere me leerde dat alles wat de wereld te bieden heeft niet verzadigen kan. Als ik dan nog één lijntje mag trekken, gemeente, is er hier vanmorgen zo'n arme als Rut? Is er hier vanmorgen zo één die ik mag uitnodigen, toestemming mag geven van, mag ik het dus even zo zeggen, van mijn grote baas? Om Arend te lezen achter de maai. Weet u wat ik dan tegen u zeggen mag? Doe je mond maar wijd open. En al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeek, mild en overvloedig. Is er vanmorgen zo'n mens die meent dat hij nergens recht op heeft? De Heere zegt, Aren lezen achter de maaiers, dat is nou het recht van de arm. Van zo'n mens die in zichzelf geen rechten heeft. En als er nou zo'n aar vanmorgen voor uw voeten ligt. Zo'n aar waarvan de Heere zegt, komt, koop zonder geld, zonder prijs. Zo'n aar. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ja, maar ik weet niet, de Heere zegt dat is het recht van de armen dat je dat mag oppakken. Ik mag zeggen, Heere, u hebt het zelf gezegd. Zo'n aar die al uw ongerechtigheid vergeeft, zou het wel voor mij zijn. Het is het recht van de arme gemeente. Maar dan moet je niet op je stoel blijven zitten. Dan moet je de akker op. En bukken. Heel die bukken. En rapen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. We moeten nog even verder, gemeente. We kijken nog even naar het vervolg van dit gedeelte in onze tekst. Want het gaat ten diepste niet om die akker, want die akker die is straks een keertje leeg, dat is duidelijk, gemeente, maar het gaat ten diepste om Boas zelf. Nou, in de loop van de morgen dan zien we Boas op de akker daar in Bethlehem verschijnen en de Heilige Schrift die vestigt daar heel nadrukkelijk de aandacht op als er staat en ziet. Met andere woorden, nou moet je vooral goed op gaan letten. Dit moet u niet ontgaan. Nou, en Boaz is inderdaad zo'n man, gemeente, die je niet zo gauw ontgaat. En hem ontgaat ook niks, want hij loopt de akker op. En het eerste wat hij doet is aan zijn bedrijfsleider vragen. Van wie is nou die jonge vrouw? Want er staat niet wie is. Zo lezen wij dat vaak. Maar er staat van wie is dat er een? Zoals wij dat ook wel eens een keer vragen. Dat zij hier in Utrecht misschien niet zo gauw doen. Maar als je in Bunschoten of als ik nog eens een keer in mijn vaderstad Elburg kom. En ik zeg dat ik Westerink heet. Dan zeggen ze van wie ben je er een dan? Nou, zo op die manier kan Boaz dat ook gevraagd hebben. Maar er zit tegelijkertijd iets in van... Van wie is die jonge vrouw nou? Want de vrouw in die tijd was nooit van zichzelf. Die hoorde aan de vader toe. Die hoorde aan de man toe. Die hoorde aan de meester toe als ze slavin was. En dan zit er iets in van... Wie haalt het nou in zijn hoofd om zo'n vrouw zulk werk te laten doen? Maar dan krijgt hij een heel goed getuigenis van die bedrijfsleider. Die vertelt dat dat Rutte Moabitische is. En dan zie je Boaz op haar afstevenen dwars over het land heen. En dan komt er die wonderlijke ontmoeting tussen die rijke boer en die arme weduwe. Tussen die landeigenaar en die vrouw die daar komt bedelen. Tussen die Israëliet en die vrouw die uit het verachte Moab komt. Uit dat volk waarvan de Heere heeft gezegd, het tiende geslacht zal in mijn huis nog niet komen. En als je dat daar dan zo ziet, dan ben je geneigd om te zeggen, dat hoort in elk geval niet bij elkaar. Zoals er misschien vanmorgen wel iemand in de kerk zit, die als hij de grote Boaz, de Heere Jezus, zich voorstelt. En dan naar zichzelf kijkt, zegt van, dat past toch helemaal niet bij elkaar. Nou, dit past ook niet bij elkaar, gemeente. Maar dan is Boaz zo vriendelijk en zo uitnodigend en zo lokkend en zo gunnend. En het blijkt dat hij haar kent en dat hij weet wat haar beweegt en prachtig. Zijn die woorden die Boaz spreekt, als hij laat merken dat hij weet van haar zorg voor haar schoonfamilie. En dat hij heeft gehoord hoe ze uiteindelijk als een heidense de weg van Abraham, de vader van Israël, is gegaan. Toen ze haar vaders huis verliet en ging naar een land en naar een volk dat ze niet kende. En je proeft er iets van dat Boaz dat heeft aangevoeld, wat dat is. Boaz, die immers... uit het geslacht komt waarin Rahab de hoer van Jericho een plaats heeft gekregen. Ook zo'n vrouw die haar vader heeft verlaten en haar vaderstad om zich te voegen bij dat volk van God. En dan zie je daar Rut die plat op de grond valt, daartussen de stoppels in voor het aangezicht van die... van die boer die onverdiende gunst aan haar, de vreemdeling, vertoont. Maar voor wie het grootste wonder is, en dat merkt u in haar woorden, dat die man haar kent. En dat die man naar het hart van haar, de vreemdeling, spreekt. En dat die man precies blijkt te weten wat haar ten diepste beweegt. En als ik dan weer een paar lijnen mag doortrekken, gemeente, dan zeg ik, zo kunnen mensen je soms troosten op de akker van Boaz. Als je daar als zo'n verdrietig mensenkind troost komt zoeken. Ach, ik weet wel, gemeente, er zijn mensen geweest en heel wat schriftverklarers die zeggen, die Boaz die is op het eerste gezicht verliefd geweest op deze knappe dochter uit Moab. En die heeft meteen gedacht, misschien is dat wel wat voor me. Nou, misschien is dat er ook wel geweest, gemeente, maar daar gaat het in elk geval in de verste verte niet om. Die Boaz die heeft iets herkend van wat zijn eigen stammoeder Raga bewoog. Toen ze in dat machtige bolwerk Jericho een plaats vroeg bij dat volk dat vanuit de woestijn kwam opzetten. Omdat ze gehoord had wie de God van dat volk was. En begrepen had dat hij komt naar Jericho om te oordelen. Nou, misschien zit er wel iemand hier in de kerk die daar ook wat van weet. Iemand die je ontmoette. En die bleek te herkennen wat er in je eigen hart leefde aan spanning en aan verdriet en aan ervaringen. Iemand van wie je later zei, die begreep me zonder dat ik een woord had gezegd. Een zegen als je zulke mensen in de gemeente hebt. Als je zulke mensen onder de ambtsdragers hebt.
Mensen die een groot invoelingsvermogen hebben gekregen. Mensen die herkennen omdat ze zelf daar iets van ondervonden hebben. Die daarom kunnen spreken tot je hart. Maar vooral gemeente mag ook hier weer de lijn getrokken worden naar hem die achter Boas oplicht, de grote Heere Jezus Christus. En dan is daar een situatie dat je hem niet kent zoals Rut Boas niet kende. En dat je niet weet wie de Heere Jezus is en wat de Heere Jezus doet zoals Rut dat van Boas niet wist. Maar dan kom je onder de prediking op de akker van Boas. En dan zijn er woorden die je raken tot in het diepste van je ziel. Woorden die precies zeggen wat er in het diepste van je verlangen leeft. Woorden die je in intense verwondering doen zeggen als de kerk uitgaat. Hij kende me. Hij wist precies wie ik was. Hij wist wat me bezig hield. Hij weet wat ik zoek. Want dat is het nou precies wat Boas tegen Rut zegt. Dat is ze komen doen als een kleine vogel schuilen onder de schaduw van de vleugelen van de Almachtige God. En dan zeggen gemeente, weet u daar nou ook van? Toen u op de akker zat, in de kerk, onder de prediking. En er was zo'n verdriet in uw hart. En er stormden zoveel vragen door uw ziel. En u miste zoveel. En toen was er dat ene versje. Dat je vroeger alles zo had aangesproken. En die tekst, waardoor de Heere vroeger alles tot je ziel had gesproken. En die preek waarin het helemaal over jou ging. En je belde maandagmorgen de dominee op en je zei, dominee, hoe wist u dat nou allemaal? En die dominee zei, mijn lieve kind, ik wist het helemaal niet. Maar weet je, ik mag staan in dienst van die meerdere Boas die het wel weet. En die op die zondagmorgen heeft zien gaan naar de kerk met dat verdriet in je hart. En met die vragen waar je maar geen antwoord op kreeg. En die toen zijn knecht gaf dat hij na je hart mocht spreken. En dat hij precies de dingen mocht zeggen zoals ze leefden in je ziel. En precies de dingen mocht verwoorden die je diepste begeren waren. Weet u daarvan, gemeente? Zo is de Heere nou. Die dat fladderende musje ziet aankomen, die zegt, bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Die als een arend dat jong daar hulpeloos ziet hangen boven de pijloze afgrond. En die eronder schiet en zijn machtige vleugelen uitbreidt om dat jong te dragen. Die als een kloek roept en de vleugels uitbreidt, zodat dat kleine kuikentje bescherming kan vinden tegen de dreigingen die vanuit de wereld naar hem toekomen. Wat een liefelijk evangelie, gemeente. U bent er toch hopelijk niet te groot voor, hè? U bent er toch hopelijk niet te rijk voor in uzelf? U staat er toch ook niet in de weg doordat u meent dat u nog altijd de Heere kunt voorschrijven wat hij moet doen om u de armen vol aren te stoppen? Terwijl hij zegt bukken, oprapen, dan meenemen. Kijk eens naar Rut, gemeente. Ze kent Boas nog niet, maar haar hart is geraakt door het woord dat hij spreekt. En terwijl ze daar op de grond voor hem ligt, met een hart dat diepe vertroosting ontvangt, en met een ziel waarin de verwondering leeft over die man die haar blijkt te kennen, wordt er een psalm geboren. Zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien.
en hulp willen dienen in mijn verdrukking en mijn lijden. Toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Amen.